spoor terug.
En dan nu een verhaal over de teleurgang van het laatste bisschoppelijke jongensinternaat van Limburg. Luistert u naar Een vreemde eend tussen de kippen. Een documentaire van Pieter Bas van Wiegen, die zelf een van de laatste internen was.
Dan was er een enorme eetzaal met dus in bijna 190, geloof ik, stoelen. En die werden allemaal in één keer achteruit geschoven. Als dan het gebed was gebeden, dan gingen in één keer al die stoelen achteruit. Over dat enorme lawaai, daar schrok ik wel heel erg van. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat ik dacht, mijn god, wat is dit?
Vaak was het heel leuk, maar vaak was het ook dan was het best wel problematisch. Ja.
Dus ja, die vrije tijd die je dan had, ja, dan je ging dan geen hut bouwen, zeg maar. Dan had je toch andere prioriteiten. Er moest toch even iets gedaan worden wat eigenlijk niet door de haar kon. Of er moest even gewoon eigenlijk aan kattenkwaad uitgehaald worden. Want dat waren dan de lolletjes, zeg maar.
9:30, je ligt in bed. Want 9:30 is 9:30.
Een lentezomeravond. Door de luidsprekers van mijn Philips cassettespeler klinkt De Jaren van Verschil. Een nummer van de nieuwste plaat van de Trukkende Keks. Een gruizige Nederlandstalige band met zanger Rick de Leeuw, die niet zingt door zijn stembanden te laten trillen, maar door er teksten doorheen te persen. Rauwe stadse rock met een randje punk, waarin prostituees als Maria's verschijnen voor hoerenlopers. De Keks, zoals ze vaak genoemd worden, vervullen voor mij het verlangen naar de grote stad Amsterdam. Een plek waar ik al sinds mijn 8e van droom. Amsterdam, zo ben ik overtuigd, dat is de vrijheid. Daar kun je zijn wie je bent. Maar ik ben daar nog niet. Ik zit hier in Roermond, in het zinderende Limburg. Op een klein kamertje van 2 bij 3 meter.
Een sigaret in het vieze hok. Het mag niet, dus rook je wel.
Buiten schijnt de maan. En soms scheert er een vleermuis voorbij. Het licht aandoen komt je op een reprimande te staan. Links naast de deur zit zo'n vierkante doorzichtige steen om je te verklikken. Maar de leiding gebruikt hem al lang niet meer. Wij zetten een bosatlas voor de steen en de leiding hangt ondertussen uit het raam om te kijken bij wie er nog licht brandt. En als dat zo is, dan doen ze per verrassing je deur open. Licht uit! Ik zit op mijn bed en luister op zacht niveau naar dit nummer. Zoals gewoonlijk sta ik in het donker. Ieder woord klopt. Ik bijt op mijn lip en vecht tegen een traan. Voor het eerst in 3 jaar.
De jaren van verschil.
Toen ik in 1989 naar het internaat in Roermond ging, kreeg ik grofweg 2 reacties. Van totaal onbegrip, van mensen van mijn leeftijd en hun ouders, tot in soms bijna grenzeloos respect van de generatie van mijn grootouders. Het Bisschoppelijk College in Roermond. Hadden daar de premiers Kals en Bil niet op gezeten? En Gert Leers en de telgen van de textielbaronnen Brenninkmeijer? Ja, het Bisschoppelijk College had nogal een naam opgebouwd sinds het in 1851 was opgericht. Tot 1966 stond het internaat 4 in het centrum van Roermond. Katholieke instellingen beheersten toen de hele stad. De Kloosterwand, een straat die nu nog zo heet, bood plaats aan meerdere internaten en onderwijsinstellingen. Katholieke paters, nonnen en priesters onderwezen de jeugd. Van shabbe tot chic, van huisartsschool voor de meisjes tot dat bisschoppelijk college. De in Roermond hoogst mogelijke opleiding voor jongens. Op zoek naar iemand die in die tijd nog intern heeft gezeten, loop ik door de lijsten met namen. Kals en Bil zijn beide al lang overleden. Gert Leers en de Brenninkmeijers zaten niet in dat oude gebouw. En dan valt mijn oog ineens op Jozef van den Berg. Heeft hij hier ook gezeten? Als kind bezocht ik zijn theatervoorstellingen. En die staan nog steeds op mijn netvlies gebrand. Bovendien denk ik dat Jozef, net als ik, een wat vreemde vogel was op dat internaat. En dus ga ik naar Neerijnen, een dorp in de Betuwe, waar Van den Berg sinds de jaren 90 als een Grieks-orthodoxe monnik woont. Het regent. En dus nemen we plaats in het hutje waarin hij ook woont. Het geval, gemaakt van decorstukken uit diverse voorstellingen, is klein. Eigenlijk net zo klein als een kamer op het internaat.
Het was in ons gezin, in mijn ouderlijk huis, bij mijn vader en mijn moeder, was dat een beetje de traditie geworden. Mijn vader heeft op een gegeven moment besloten om mijn broer Alouis om die naar kostschool te sturen. Omdat het allemaal een beetje... Ja, hij wilde heel graag dat zijn zonen... dat er iets van terecht zou komen. En we waren best wel qua jongens, zeg maar. Die hij dacht, ik moet hun echt wel even begeleiden. Anders komt er niks van terecht. Zo had hij op een gegeven moment het advies gekregen. Van, waarom doe je hem niet naar de kostschool? En mijn broer Alouis heeft dat toen wel als een soort verraad gevoeld. Dat hij daar naartoe moest. Zeg maar om dat zo te zeggen. Een soort van, oh god, nu moet ik alleen. Maar later heeft mijn vader alle andere zonen er ook naartoe gestuurd. Omdat het hem kennelijk toch wel beviel. Dat ze in ieder geval zeker, hij wist zeker, dan gaan ze toch ergens uitkomen. En dat was natuurlijk best wel duur, maar dat ging toen nog net goed. Maar toen ik aan de beurt was, ik was dus de vijfde, toen vroeg hij mij, Jozef, wat wil jij? Wil jij naar het Canisius College in Nijmegen of wil je ook naar het Bisschoppelijk College? En ik heb toen gezegd, naar het Bisschoppelijk College.
Het gebouw waar Jozef van den Berg begin jaren 60 binnenliep, was een andere waar ik in 1989 terecht kwam.
Het lag midden in de stad, het lag aan het Münsterplein. Naast de grote school stond de Münsterkerk. Die grote torens waar we ook wel eens zijn ingeklommen. Stiekem. We deden allemaal dat soort dingen wel, hoor. We waren echt wel qua jongens. Maar dat grote gebouw was een groot vierkant gebouw. Heel groot. Midden in was een plein, een speelplein met allemaal bomen erop. En daaromheen stonden al die gebouwen. Er was natuurlijk ook een externaat waar ook de externen naartoe kwamen. Maar er was ook een groot gedeelte, was het internaat. Ja, hele grote gangen, hele lange gangen. Met aan de ene kant een eetzaal. Een kapel was er ook. Een kapel waar iedere avond en iedere ochtend ook ochtendgebeden werden gebeden. En dan met trappen naar boven naar de slaapzaal. Dat waren 2 of 3 slaapzalen. 2 hele grote slaapzalen met allemaal chambretjes. Helemaal kleine hokjes. Zo groot als waar ik nu in zit samen met u. Zo groot was ook mijn chambretje. Je had een gordijn, een wit gordijn. Maar van boven was alles open. Dus het waren allemaal hokjes. Waar je dus als je over dat randje kon lopen, kon je daar gewoon overheen lopen als je voorzichtig was. Snap je? Zo gingen we bij elkaar op bezoek enzovoort enzovoort. Ja, dan werd je natuurlijk ook wel gestraft. En dan was natuurlijk ook voortdurend toezicht. Die gingen dan op een gegeven moment wel weg. Maar die kwamen dan ook wel eens weer terug om te kijken of alles goed of alles rustig was, of iedereen sliep.
Het voelt inderdaad een beetje alsof ik via de rand van een chambretje naar mijn mede-intern Jozef van den Berg ben geklauterd. Maar de schijn bedriegt. Het internaat in zijn tijd was totaal anders dan het mijne. In het grote gebouw in het centrum van Roermond woonden behalve internen ook nog priesterprefecten. De priesters die toezicht hielden op de jongens. Deze mannen liepen vaak nog in religieuze kleding. En ze waren streng. Hun wil was wet. En dat was lastig voor de jonge Jozef.
In het hele grote internaat in de stad was er eigenlijk voortdurend, was je altijd binnen. En er stond een portier bij de deur, Willem. En die wist wel dat de jongens graag naar buiten wilden. Maar dat mocht niet. Maar dan werkte hij wel eens mee. Dan zei hij, Willem, keek hij of er iemand in de gang stond te kijken. En dan keek hij even links of rechts of er ergens iemand stond. Een priester die dus daar die taak had om je ons in de gaten te houden. En dan knikte hij niet. Nee. En dan rende je gauw over. En dan was je dus bij de grote deur. En dan was je buiten. Je moest ook echt voorzichtig zijn. Dat je niet, want ze reden ook wel eens met autootjes door de stad om te zien of de jongens buiten waren. Of ze gingen kijken waar je was. Want ze wisten wel, ja, die zijn best vaak weg. Waar zijn ze? Zitten ze in de groepskamer? Je had ook een eigen groepskamer waar je kon roken, waar je kon schaken, waar je kon kaarten, waar je kon zitten met elkaar, met z'n allen. Is die daar? Nee, is er niet. Waar is die dan? Hè? Zit die dan? Is die? Oh, wacht, even daar kijken. En dan was je er niet, hè? En dan kwamen ze naar je toe en dan vroegen ze van den Berg, ja meneer, waar was je om 9 uur? En dan moest je dus antwoord geven en dan was je er niet. Of dan was je dan buiten. Nou, dan kreeg je kleur op je vel. Nou, dan kreeg je straf, hè. Dan kreeg je gewoon 2 weken verwarming. En dat was een lange gang, koude gang. En er was 1 verwarming die wel of niet brandde, dat hing er nog vanaf. En dan moest je dan staan. Dus al je vrije tijd stond je daar, hè?
Het internaat verhuisde in 1966 van de binnenstad naar het landgoed Schöndelen aan de rand van Roermond. in groeiend aantal externe leerlingen aan het college, het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden in de stad en de staat van de panden hadden ervoor gezorgd dat het bisdom op zoek was gegaan naar nieuwe grond. Jozef maakte de verhuizing mee, zo vertelt hij, terwijl de regen op zijn hutje druppelt en een jager in de buurt wat wild probeert te vangen.
In Schöne was je eigenlijk buiten de stad. Hè. Je moest heel lang fietsen voordat je in de stad was. Maar het was daar wel heel mooi. Het was in de natuur. Er waren nu in één keer 3 flats gebouwd. Flat A, flat B en flat C. En ik begon in flat C, onmiddellijk in flat C. Ik heb niet in flat A en flat B, daar zaten de jongeren. Meer de andere, ja, de jongste klasse. Je had een klein kamertje, maar het was echt een kamer. Een echte kamer met, ja, niet een chambretje, een kamertje. Het was nu echt een kamer. Het was er nog wel klein. Lange gangen, ook maar heel modern. En je kon zo vanuit je eigen flat liep je naar de school toe. Dus je werd inderdaad meer een, nog niet zoals een universitaire student, maar toch een beetje de smaak van meer vrijheid. Dat vond ik heel prettig.
Een prachtig nieuw internaat met veel ramen en licht. En eromheen allemaal bossen, met sportvelden en een zwembad met heuse 3 meter plank. Het nieuwe internaat had naast flat A, B en C voor de internen ook een herenflat waar de priesters, die leraar en prefect waren, woonden. Een van de nieuwe priesterprefecten die gelijk met de nieuwbouw aantrad was Harry Valk. Hij had als kind op het internaat van Rolduc gezeten. Daarna had hij aan hetzelfde instituut doorgestudeerd voor priester. En daarna was hij er zelfs gaan werken. Als priesterprefect.
De oude garde vond dat wij veel te dicht bij de leerlingen stonden. En ze zelfs op onze kamer uitnodigden. Niet eentje, maar 3 of 4 of 5 tegelijk. Om ze eens een keer een kopje koffie te laten drinken en te laten praten. Hoe ze het vonden en wat ze wilden en ook leerlingen liet komen die moeilijk hadden of heimwee hadden, een beetje gewoon vadertje en moedertje te spelen. Want dat hadden die kinderen nodig op die leeftijd, vonden wij. Maar aangezien de oude garde ons dat niet gunde, omdat wij natuurlijk populair werden en zij het niet waren, ben ik na 2 jaar vertrokken en ben ik naar Remond gegaan, waar ze mij gevraagd hadden of ik bij hun wilde komen, omdat ze de boel gingen uitbreiden vanwege een nieuwe bouw, een nieuw internaat, waar iedere leerling zijn eigen kamertje kreeg, waar ook nog op iedere verdieping 6 douches waren, en waar ze ook gewoon behandeld werden als jonge mensen die ook recht van spreken hebben, wat niet betekent dat ze altijd hun zin moeten krijgen.
Alles was verplicht. En wat niet verplicht was, was verboden. Zo vat Harry Valk de houding van de oude garde samen. De ploeg waarbij hij terechtkwam in Roermond bestond nog volledig uit priesters. Maar zij namen hun opvoedkundige taak zeer serieus.
Wij gingen 's avonds om 10 uur, als de laatste lichten uit waren, altijd bij elkaar zitten. En dan werd er een flesje de man gedronken. En er werd de zaak bekeken en besproken en gedaan. En dat had tot gevolg dat als ik 's avonds Pietje had moeten berispen om iets wat hij had uitgespookt, dat hij 's morgens om 7 uur van mijn collega te horen kreeg: vandaag wel netjes gedragen. En dat werkt, zoals in een gezin. De ouders met elkaar praten, zo praten wij 's avonds over de kinderen. Wat heb jij vandaag met die gehad? Is dat beter gegaan dan gisteren? Wij voelden ons ook verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen.
Pedagogiek vormde de boventoon. Roept de vraag op welke rol religie en de kerk nog speelden op het internaat van de jaren 60 en 70.
Iemand van ons deed de mis voor de jongens. En dat waren er wat meer of wat minder, dat maakt nog verder niet uit. De laagste klassen die waren dan verplicht. De andere groepen die wat ouder waren, die hadden de vrije keus. En ze wisten dus wel dat wij geestelijke waren. Maar ik ben nooit van mijn leven heb ik in een geestelijke kledij rondgelopen. Want die periode hadden we al lang achter de rug. Ik heb nooit een toog gedragen buiten het seminarie. Toen ik het seminarie uit was, heb ik die toog aan de wilgen gehangen. Aanvankelijk was het een donker pak, toen was het een licht pak en toen was het een korte broek, bij wijze van spreken. Het waren de jaren 60, hoor. Vergeet dat niet. We waren allemaal positief, we zagen het allemaal wel zitten in de toekomst. Hoor. Het ging allemaal hoe langer hoe beter. En dat hebben we ook uitgestraald. En ik denk dat de kinderen dat ook thuis meekregen op die manier. Hè. Het was een hele andere tijd. Ik was gewoon meneer Valk.
Geen pijen meer, geen formele titels, maar gewoon meneer Valk. De vrije omgangsvormen van de jaren 60 hadden ook een weerslag binnen het team van prefecten. Er was geen directeur en de hoofdprefect gedroeg zich als gelijke. Het hele team ging zelfs samen op vakantie.
We zijn samen naar Griekenland geweest, we zijn samen naar Frankrijk, Spanje, overal geweest met de auto. Hartstikke leuke vakanties gehad, wij waren echt een team. Maar ja, na een jaar of 5 waren er al 2 vertrokken. En dat kwam gewoon omdat die een vriendin waren tegengekomen en het ambt hebben neergelegd, maar toch in de school bleven werken, maar niet meer in het internaat. Omdat ze natuurlijk dan, heb je een thuis, dan kun je niet meer s'nachts eventjes komen kijken of het ook stil is in de flat.
Harry bleef uiteindelijk als laatste priesterprefect over. Langzaam het plezier in zijn werk verliezend.
Toen ik daar kwam, zaten daar over het algemeen kinderen van rijke ouders. Toen ik 10 jaar later wegging, toen had ik uitgerekend dat 3/4 van de kinderen van mijn groep uit een gebroken gezin kwamen. Toen ik daar kwam, hadden we een wachtlijst. Toen ik daar wegging, na 10 jaar, hadden we 10 kamers leeg liggen. Die we niet vol kregen. Van de 190 viel het nog mee, maar dat is heel gauw gegaan. Het publiek veranderde. We kregen veel meer probleemgevallen.
Minder leerlingen en meer probleemgevallen. Toen het bestuur van het internaat besloot een directeur aan te stellen om die beide problemen op te lossen, besloot Harry Valk over te stappen naar de school. Wiebe van der Worp is een intern uit die jaren. Hij zat in Roermond van 1974 tot 1979. Wiebe is ook degene die in 2007 een reunie van het internaat organiseerde.
Ja, dit was de ruimte voor de ontspanning.
Een reunie waar veel gelachen werd, waar anekdotes verteld werden, maar ook een reunie waar sommige mensen niet wilden komen.
Er zijn kinderen zo dusdanig structureel gepest dat ze daar gewoon schade van hebben gehouden. Kinderen die niet. Die absoluut er niks meer mee te maken wilden hebben, die niet naar die reunie wilden komen, die ronduit boos reageerden.
Heftig, ben je daardoor anders tegen het internaat gaan aankijken?
Toen ik daar zat, was ik me wel bewust dat er dingen gebeurden die gewoon echt fout waren. In mijn tijd zat er een jongen die was ronduit sadistisch. Die had een vriendje en dat was een jongen die was heel erg sterk. En dat was eigenlijk een hele gevaarlijke combinatie, die twee. En die namen wel eens een jongerenjaars mee naar een kamer. En dat varieerde dan van klappen tot erger, tot het seksuele. Dus toen ik er zat, wist ik altijd wel van oké, die jongens die moet ik altijd ontlopen. Dan moet ik uit de buurt blijven. En ik moet zeggen, ik ben wat dat betreft zelf de dans ontsprongen. Maar ik ken wel mensen, ik heb wel mensen gesproken die daar wel last van hebben gehad. En die gewoon, ik ken een jongen die is gewoon simpelweg knock-out geslagen. Nou, dat gaat niet een beetje ver. Dat is gewoon totaal onacceptabel.
Wiebe zat zelf op het internaat door een combinatie van studieproblemen, een varende vader en een moeder die hem misschien wel niet helemaal aankon. Een lastige situatie, maar in vergelijking met zijn jaargenoten viel het mee.
In 2013 ben ik mijn moeder kwijtgeraakt. En dat is dan weer zo'n gebeurtenis in je leven waarbij je gaat terugblikken. En daar kwam wel wat onbeantwoord spul boven water. Bijvoorbeeld hun motivatie van waarom naar Roermond enzovoort. En ik had vorig jaar een reunietje met een aantal mensen. Op dat moment vertel ik dat verhaal dat ik daar wel wat moeite mee heb. En we gaan gewoon de groep langs. En er komt gewoon bagger boven van gezinnen waar zij uitkomen. Waarbij alcoholisme een grote rol speelt. Veel psychische problemen van ouders. En ik dacht na dat rondje, ik denk, waar heb ik het over? Ik moet niet zeuren. Het is helemaal goed met mij. Die jongens die hebben het veel zwaarder gehad.
En zo komen we aan bij mijn tijd. Ik was een wat vreemde eend tussen de kippen, zoals de internen in Roermond genoemd werden. Mijn ouders zaten niet in het buitenland, we hadden geen internaatstraditie en ik had ook geen ernstige gedragsproblemen. De reden dat ik naar het internaat ging was een dramatisch verlopen lagere schooltijd. 6 jaar vrije school had mijn 4 jaar onderwijsachterstand opgeleverd en ouders die verwikkeld waren in een ideologische strijd. Toen ik 13 was, lieten mijn ouders het woord internaat vallen. En als ik heel eerlijk ben, vond ik het eigenlijk wel een spannend idee. Even werd er in België gekeken, maar de internaten daar waren zo religieus en ouderwets, dat ging ook mijn ouders te ver. In Limburg was het bisschoppelijk college inmiddels overgenomen door leken en was de sfeer moderner. Ik ga op zoek naar een intern uit mijn tijd, Gijs van Zijl. Ik heb hem 26 jaar niet gesproken, maar even googelen en ik vind zijn bedrijf in Den Haag. Gijs van Zijl.
Met Pieter... ja, hallo.
Hallo, met Pieter Bas spreek je.
Hallo.
Pieter Bas van Wiegen, weet je nog wie ik ben?
Ja, zit jij niet bij mij op school vroeger?
Ja, precies. Op het internaat, om precies te zijn.
Toch?
Hè? Wat zei je? Op Schöndelen?
Jij zat toch op Schöndelen?
Ja, zeker. Jij toch ook?
Contrabas.
Ik speelde ook toen al contrabas, inderdaad. En iedereen herinnert zich vooral dat. Maar waarom ik Gijs nu opzoek, heeft vooral te maken met het feit dat wij nogal wat tijd met elkaar doorbrachten. Gijs was 's nachts namelijk buitengewoon actief en kwam vaak op de stoel naast mijn bed zitten om daar gezellig een uurtje te ouwehoeren. Zachtjes luisterden we naar bandjes van Van Koten en de Bie en leerden hele sketches uit ons hoofd. En we hadden het over muziek. Gijs hield van hardrock, van Van Halen en Ingy Malmsteen. Ik was meer van de funk, van de Red Hot Chili Peppers en Gotcha. We lopen wat lijsten jongens door. Met iedereen die op het internaat zat, was wel iets. Een geadopteerde jongen die door zijn ouders min of meer in de steek was gelaten. Jongens die ieder weekend een paar honderd gulden zakgeld kregen. Gasten die hun eigen krachten niet kenden, waardoor ze in hun eigen thuisstad niet meer op straat mochten komen. En heel erg veel drugsdelicten. Er werd veel gebloot op het internaat. En dat was ook de reden dat de ene na de andere de tent moest verlaten.
Ik denk dat ze er zo 10 inderdaad uit kon halen. Dus toch wel 2/3 in. Ja, maar voor mijn gevoel was dat helemaal niet zo. Maar dat is dat als je niet gaat terugdenken en je gaat inderdaad tellen, dan kom je toch wel op een hoop. 'S Avonds om 10 uur of zo ging je stiekem uit het raam hangen. En dan nam je 2 trekjes of zo, weet je wel. En dan. Ja, je had gewoon van die gasten die begonnen gewoon voor schooltijd al. 7:15 even het hele systeem even plat draaien. Kijken wat er gebeurt. Maar waar blijven daar toch die resultaten?
Maar de fiets, op een gegeven moment, bij sommige mensen werd het ook speed. Die kwamen het reten strak op zondagavond thuis.
Wij waren toen dus allemaal 15, 16. Hè. Het was niet dat het op je 18e even party. Nee, het waren gewoon echt jonge gasten gewoon. Die redelijk hard tekeer gingen dan. Dat is toch best wel bizar.
Agressie, mishandeling, drank en drugs. Het was er allemaal al in de jaren 70. Maar in onze tijd was het heftiger en meer. Hoe ging de leiding eigenlijk om met deze problemen? Konden ze het wel aan? En leidde het niet onherroepelijk tot het einde van het internaat? Jean Smeets, in mijn tijd directeur, leeft niet meer. Maar het lukt me wel om 2 prefecten van het laatste uur te traceren. Mats Jansen, die van 1975 tot midden jaren 90 jeugdleider en prefect was. En Mark Wijnen, mijn begeleider.
Jongen, jongen. Ik had je zo herkend. Kom, zet de fiets binnen. Ik had je zo herkend.
Ja, ik ben ook nu wel heel lang niet naar de kapper geweest, moet ik eerlijk bij zeggen. Maar goed.
Het is alleen dat je je stem al te zwaar is. Want voor de rest ben je geen flikker veranderd. Ja, even sick.
Mark Wijnen kwam in 1987 na een carrière bij Defensie bij het internaat werken. Hij was prefect op flat A, bij de eerste, tweede en derde klassers. Ook was hij coördinator van het leger bijlesdocenten dat elke dag het internaat binnentrok om ons over te helpen. Hij was strikt, duidelijk en praatte in staccato. Niet vreemd dus dat wij hem de generaal noemden.
Het was wel zo dat bijna iedereen met een rugzakje binnenkwam. En dat herken ik wel. Toen ik kwam, waren er al behoorlijk wat mensen met een rugzak. Waar ik van vond dat mijn collega's daar in het verleden te weinig aan gedaan hebben. Want het was echt wel, als je maar in het gereel liep en je een beetje meeding, dan was het goed. En ik denk dat op een internaat veel meer gedaan moest worden.
Mark viel als jonge man van 26 de problemen aan. Maar stuitte al snel op iets dat het werk zeer lastig maakte.
Dat was ook zwalkend beleid, hè. In het begin kon heel weinig en onder druk van de financiën kon opeens veel meer, hè. Ik ben voorstander van zero tolerance, hè, op gebied van drugs. En daar gingen we ook op een glijdende schaal. Hè. De eerste jaren was het inderdaad iemand die drugs had gebruikt of waar we het aantroffen, dan was het inderdaad een schorsing en een verwijdering. Om geen blik was het toch heel raar dat Smeets niet meer aandurfde om mensen van het internaat te verwijderen vanwege drugsverbruik, omdat gewoon de financiën onvoldoende waren.
Het aantal internen was teruggelopen. Van 190 in de tijd van Jozef van den Berg naar ongeveer 100 toen Wiebe van der Worp het internaat verliet, tot 50 in de tijd dat ik er aankwam. Mat Jansen over de belangrijkste reden dat het aantal internen terugliep.
Omdat het zo duur werd. Dat is ook wat ouders vertellen gewoon. Hè? Omdat het zo duur werd en omdat er studiebegeleiding in de buurt was. Ja, kreeg je ook dat ouders zeiden, nou, die noodzaak om het kind op een internaat te plaatsen, is er niet meer.
Tel daar maar bij op dat de gezinnen kleiner werden. En bovenal was het imago veranderd. Je kind naar een internaat sturen werd steeds meer gezien als een brevet van onvermogen. Het soort interne hielp ook niet mee. Zelfs de school tegenover ons, het bisschoppelijk college, ooit voortgekomen uit dat internaat, zag de last pakken op een gegeven moment liever gaan dan komen.
Die groepeerde de mensen in. En dit zijn de jongens vanuit Roermond en de meisjes van Roermond en omgelegen gebieden. En dan hebben we nog die jongetjes van het internaat. Sommige jongens van het internaat waren goed gebekt in verhouding tot Limburgs vlot van tong. Ja, dan waren ze in het zuiden niet erg gecharmeerd van die docenten op Zeundelen. En dan merk je dan ook met name als het spannend werd, want wij zaten aan een rapportvergadering, dat ik iemand nog kon overtuigen van zo'n docent, als we nog iets extra's doen, zou je hem dat half puntje dan wel gunnen, zodat hij wel over kan. En dat was dan bij Zeunelen, was trek aan een dood paard soms.
Steeds meer gangen en kamertjes werden gesloten. De situatie werd steeds lastiger. Ook de arbeidsomstandigheden waren niet meer bij de tijd. Stammend uit de tijd dat priesterprefecten nog in het internaat woonden, werden ook de leken Mat Jansen en Mark Wijnen niet betaald voor hun nachtdiensten. Ze werkten soms wel 26 uur achter elkaar. En toen was het 13 april 1992.
Zware aardbeving zaait paniek in Limburg. Miljoenen schade in epicentrum Roermond. En verzekering zal niet betalen.
Ik heb die diepe grom gehoord en toen dat schudde. En toen is ook bij diverse kinderen is glaswerk van de broodjes en van de planken afgevallen. En om geen blik was ook het licht even uit. En toen zijn kinderen gaan opstaan. Die zijn dus ook met een blote voeten in dat glas gaan. En ik was alleen. Dus ik denk, oh, hoe krijgen we dat? Hè? Want het was voor mij meteen duidelijk, dit is een aardbeving. En toen zag je ja, inderdaad, de gradatie. Mensen die inderdaad, oh ja, ik hoor wel iets en ik schud wel en ik draai me om en ga slapen. Maar ook sommigen helemaal in paniek, hè. Dus echt trillend zaten en, ja, wat is dit? En bijna aan het huilen waren en mama aan het vragen waren. En dan denk je, ja, dan is één in zo'n nacht is veel te weinig.
De scheuren zaten nu letterlijk in het internaat dat toch al aan onderhoud toe was. Het zwembad sloot en de tennisbanen overwoekerden. En wat de staf ook voorstelde, het internaat gemengd maken, samenwerken met andere partijen, het mocht niet baten.
Er was dus al een jaar of vier sprake van het feit van, kunnen we dit blijven doen? Kunnen we dit handhaven? Is het financieel mogelijk? En ook het bestuur die had eigenlijk wel het idee van, jongens, dit gaan we toch langzaam afbouwen. Dus je kreeg minder leerlingen. Dan praat ik over de laatste 2 jaar, zeg maar. Hè. Je ging dus ook minder leerlingen aannemen natuurlijk. Want ja, je kunt geen mensen aannemen voor 2 jaar en dan zeggen van, zoek het dan verder zelf maar uit. Dus we probeerden zoveel mogelijk af te maken. En een paar maanden voor het einde van het internaat kwam dus de mededeling, we beginnen het volgend schooljaar niet meer. Dat was ergens in, wat zal het zijn geweest, januari, februari, na de kerstvakantie, dat het bestuur dus met de mededeling kwam van, we stoppen ermee en het volgende schooljaar zijn we dicht. Dan hebben we gezegd, hoe kan dat nou? Waar zijn jullie mee bezig?
De staf moest bij het bestuur hemel en aarde bewegen om het internaat voor die paar eindexamenleerlingen van het jaar erop toch nog even open te houden. En toen, in 1994, viel definitief het doek.
Goedemorgen, dames en dames en heren, over enkele ogenblikken station Roermond. Na een korte stop in Roermond gaan we om 11:30 weer verder. Stopt de trein nog in Sittard en eindbestemming Maastricht.
In Roermond, de stad waar ik 4 jaar lang woonde, fiets ik als vanzelf de Capellalaan af, richting het internaat. Ik herken het uitzicht, het kapel en de school. Maar het internaat zelf is er niet meer. Afgebroken. Het is vreemd om hier te staan. En ik vraag me eigenlijk af wat die periode precies met mij gedaan heeft.
U hoorde Een vreemde eend tussen de kippen, een documentaire van Pieter Bas van Wiegen. De meeste muziek was van Niels van der Leest en de eindmontage was in handen van Berry Kamer.